Goedemorgen, meeluisteraars. Fijn dat u meeluistert. We volgen vanmorgen Petrus op zijn geestelijke levensreis. Lessen voor hem en dat het ook onze levenslessen mogen zijn door Gods genade. Willen we eerst een zegen vragen van de Heere over zijn woord. Heere, God van hemel en van aarde, waar is het uw trouwe zorg en uw goedheid, dat u ons vanmorgen uw woord geeft, uw geopende woord. Wij die allemaal voor u gelijk zijn. En dat zullen we ook vanmorgen horen, zondaren, overtreders van uw geboden. En we hebben allemaal ook hetzelfde nodig, verzoening en reiniging van al onze zonden door Christus bloed. Zou u het ons uit genade willen geven? Opdat uw eer verhoogd mag worden in ons leven, wat u zo toekomt en waardig bent. Heere, zou u ook willen zorgen, bij alle zorgen die we hebben, al onze kruiswegen, verdriet bij onszelf, in ons gezin, misschien bij getrouwde kinderen of alleen wonende kinderen of familie. Wilt u troosten zoals u het alleen maar doen kunt en mogen we met al onze kruis en drukwegen bij uw schuiling zoeken en vinden. U zegt het, stort voor mij maar uit uw ganse hart. Want ik ben een toevlucht te alle tijden. Zou u dat voor ons allemaal willen zijn? En voor de tijd, maar boven alles, voor de eeuwigheid. Heere, wilt u denken aan de dominee? Wilt u voor hem zorgen? Ook in zijn vele werk, wilt u hem voorgaan? Mag hij dan volgen, ziende op u? Wilt u zorgen voor de kerkenraad? Wilt u ze geven wat ze nodig hebben in de ambtelijke dienst? Dan hebben ook zij dat zo nodig, dat u voorgaat. Wilt u zorgen voor heel de gemeente? In alle omstandigheden van het leven, ook bij kruis en druk. In het bijzonder denken we ook aan de familie van Dam, waar u een geliefde uit hun midden hebt weggenomen. Heere, zou u zorgen willen voor de bedroefde weduwnaar, de kinderen, de kleinkinderen. Maar Heere, wat ook een voorrecht, als u uw werk gewerkt hebt in het leven van de overledene, dan mag ze eeuwig juichen, eeuwig u de eer gaan toebrengen, omdat u haar gekocht hebt met de prijs van uw dierbaar bloed. Heere, wilt u zo een goed ogenblik in uw gunst geven, als we uw woord zullen lezen en de meditatie. Wilt u het in ons hart leggen, door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Dit vragen we allemaal van u, niet omdat we het verdiend hebben, maar uit genade, om Jezus wil. Amen. Willen we samen lezen Matteüs 17 van vers 22 tot 27. Matteüs 17 van vers 22 tot en met 27. De meditatie die gaat over de vraag naar de tempelbelasting naar aanleiding van het 24ste vers. En als zij te Capernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus die de drachmen ontvingen en zeiden, uw meester, betaalt hij de drachmen niet? Lezen we Matteüs 17 vanaf het 22e tot het 27e vers. En als zij in Galilea verkeerden, zeide Jezus tot hen, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen. En ze zullen hem doden. En ten derde dagen zal hij opgewekt worden. En zij werden zeer bedroefd. En als zij te Capernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus die de drachmen ontvingen. En zeiden, uw meester, betaalt hij de drachmen niet? Hij zeide ja. En toen hij in huis gekomen was, volkwam hem Jezus, zeggende, wat dunkt u, Simon, de koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting? Van hun zonen of van de vreemden? Petrus zeide tot hem, van de vreemden. Jezus zeide tot hem, zo zijn dan de zonen vrij. Maar, opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp de angel uit, en de eerste vis die opkomt, neem, en zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden. Neem dien en geef hem aan hen, voor mij en u. Lezen we nu de meditatie. Naar aanleiding van het 24ste vers, en als zij te Capernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus die de drachmen ontvingen en zeiden, uw meester, betaalt hij de drachmen niet? Het is een opmerkelijk geschiedenis die we hier lezen. Oppervlakkig bezien gaat het om een onbeduidend voorval. Het lijkt op een onbelangrijke kwestie die aan de orde gesteld wordt. Toch heeft de Heilige Geest het goed gedacht ook deze gebeurtenis in de schrift op te nemen. Ook deze geschiedenis behoort tot de heilsopenbaring. En daarom heeft ze ook voor deze tijd en voor ons betekenis. De apostel Paulus schrijft naar zijn geestelijke zoon Timotheus, al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaakt toegerust. Ook het betalen van de tempelbelasting behoort tot Christus' vernedering. Daarom moet niet de nadruk in de eerste plaats vallen op het wonder van de vis met de stater in zijn bek, maar op Christus, die vervult wat hij bij zijn doop tot Johannes de Doper sprak, laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Op een dag komen de ontvangers van de tempelbelasting naar Petrus toe. Dat is opmerkelijk. Want niet bij Judas, was niet bij Judas het geld, was hij daarvoor niet verantwoordelijk? Heeft Simon Petrus door zijn optreden reeds een enigszins vooruitgeschoven positie gekregen? Of is het omdat de meester zijn discipel een extra les wil geven? Wij weten het niet. In ieder geval wordt de vraag aan Petrus gesteld. Spontaan en resoluut klinkt het ja uit zijn mond. Voor Petrus is het betalen van de tempelbelasting heel normaal. Er is een vanzelfsprekende plicht voor elke Jood. De tempeldienst moet immers onderhouden worden. En heeft de Heer het niet in zijn wet geboden? Maar de Heer Jezus neemt hem korte tijd later apart. Het is niet zomaar dat hij tempelbelasting betaalt. Daar mag Simon Petrus niet gering over denken. Ook wij niet. Om echter het rechte zicht op deze zaak te krijgen, moeten we eerst weten wat de tempelbelasting inhield. Deze tempelbelasting moet onderscheiden worden van de belastingen die de Romeinse overheid het volk oplegde en die door de tollenaars geïnd werden. Ze stonden er geheel los van. De tempelbelasting was een verplichte bijdrage voor de instandhouding van de eredienst. Met de ingebrachte gelden werden de gebouwen onderhouden, maar ook degenen die bij de tempeldienst betrokken waren. Deze belasting had de Heere zelf ingesteld in Exodus 30. Zodra iemand de leeftijd van 20 jaar bereikte, werd hij belastingplichtig. Hij werd dan tot de getelden gerekend. De belasting was voor allen gelijk. Een halve sikkel per hoofd. Een halve sikkel was een didrachme. Dat is 2 drachmen. Het was een klein bedrag, zodat zelfs de allerarmsten van het land aan deze heffing konden voldoen. Treffende gedachte. Voor de Heere zijn allen gelijk. Rijken en armen, voornamen en onaanzienlijken, betalen hetzelfde bedrag. In het Koninkrijk der Hemelen speelt de hoeveelheid aardse bezittingen geen enkele rol. Alles op aarde behoort immers tot zijn eigendom. Mij is het goud en het zilver. Het was een verplichte bijdrage. De Heere had het zo bepaald, opdat onder hen geen plagen zij. Maar deze heffing had nog meer te zeggen. Ze diende niet alleen tot de instandhouding van tempel en eredienst, deze heffing was ook een belijdenis. Dagelijks werden er vele offers gebracht. Het vuur van het brandoffer mocht niet gedoofd worden. Er was dagelijks schuldbelijdenis en vergeving nodig. De dienst der verzoening was onmisbaar. De offers konden ter wegneming van de schuld niet gemist worden. Door deze tempelbelasting nu werd de offerdienst in stand gehouden. Daarom werd het bedrag ook wel geld der verzoening of zoengeld genoemd. Ook langs deze weg wilde de Heere zijn volk onderwijs geven. Onderwijs dat allen voor hem gelijk zijn. Allen zijn zondaren, overtreders van Gods geboden. Allen hebben hetzelfde nodig, verzoening en reiniging. Daarom moest het hele volk vanaf de leeftijd van 20 jaar dit bedrag betalen. Wat ligt er toch een wijsheid Gods in Israëls eredienst verborgen? Maar de verzoening is toch niet voor geld te koop? Nee, dat is waar. Psalm 49 getuigt ervan, aangaande degene die op hun goed vertrouwen en op de veelheid huns rijkdoms roemen. Niemand van hen zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. Hij zal Gode zijn rantsoen niet kunnen geven. De zaligheid en verzoening met God is niet met geld te koop. Al gaf iemand al het goed van zijn huis, het is te kort. Verzoening is alleen mogelijk door de dood van hem die door Johannes de Doper werd aangewezen als het Lam Gods. Daarin wees ook deze belasting. Als de Messias kwam, werd deze heffing overbodig. Deze belasting was ook niet een soort medebetaling. Je kon het nauwelijks een belasting, een offer noemen. Zelfs de allerarmsten konden een halve sikkel, een drachme, betalen. Hoewel het een verplichte bijdrage was, had de Heere het niet nodig. Het ging om de boodschap, de prediking, toen en nu, die van deze belasting uitging. Heeft Israël deze heenwijzing naar het offerlam verstaan? We moeten vrezen dat velen slechts trouw de heffing betaalden, zonder de diepe betekenis ervan te verstaan. Deze belasting werd ieder jaar geheven, zoals het een jaarlijks terugkerende prediking tot het volk: voor God zijt gij allen gelijk. Gij allen hebt verzoening en reiniging nodig, een les die ook ons geldt. Ook tot ons komt de boodschap dat wij allen gezondigd hebben. Gaat u aan deze boodschap nog voorbij? Bouwt u het huis van uw hoop op uiterlijke voorrechten? Hebt u zich dan nog nooit voor God gezien met slechts een halve sikkel in de hand? We hebben een offer nodig dat Gods toren stilt, een vloekende wet tot zwijgen brengt en daardoor de gemeenschap met God weer tot stand brengt. We hebben een middelaar nodig die tussentreedt, een verzoener die de straf draagt en aan al de eisen van het goddelijke recht voldoet. Een middelaar die volmaakt God is en de naaste lief heeft. Het was en is voor de Jood, maar ook voor ons, nodig de diepe betekenis van de tempelbelasting te verstaan. Dan komen we als bedelaar aan Gods voeten terecht met de bede: O Heere, mijn zoengeld is te kort, wees mij, zondaar, genadig. Het zal nu duidelijk zijn dat het betalen van de tempelbelasting door de zaligmaker tot de staat van zijn vernedering behoort. Ook hij moet betalen. Hij is immers de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Hij staat in de boeken als zoon van Maria en Jozef. En omdat hij ouder dan 20 is, moet ook hij het zoengeld betalen. Daarom komen de ontvangers tot Petrus om het bedrag in ontvangst te nemen. Maar welk een diepe gedachte! Hij, die geen zonde gekend heeft, betaalt het geld der verzoening. De reine, de heilige, de Zoon van God betaalt een halve sikkel voor de offerdienst, als ware hij een onreine. Wie is toch deze? Ook in zijn bereidwilligheid om de wet in alles te vervullen? Ook het betalen van de tempelbelasting behoort tot zijn dienstwerk. Hoe rijk van inhoud wordt deze schijnbaar onbelangrijke geschiedenis. Laat heilige verwondering ons hart vervullen. In het betalen van de drachmen wordt het woord vervuld. Laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Opdat straks op Golgotha het overwinningslied kan uitgeroepen worden: het is volbracht. willen we samen de Heer danken voor alles wat we gehoord hebben. Heere, zou u ons samen, zo'n bedelaar, aan uw genade troon willen maken? Een bedelaar die doet bukken en buigen voor u. In het zien van alle zonden en overtredingen. En om alleen maar tekort te hebben. Die prijs niet te kunnen betalen. Maar wilt u ons ook leren dat we een ander nodig hebben. Maar dat u, o Heere Jezus Christus, ook wilde komen. Om zulke bedelaars, door u gemaakt, u zelf weg te schenken. Opdat u het recht betaald hebt, volkomen betaald hebt, omdat u het uitgeroepen hebt, het is volbracht. Wilt u dan de vrucht van Pasen, de vrucht van Hemelvaartsdag, wilt u die nog wegschenken voor het eerst of opnieuw in ons aller leven? Opdat, zelfs het wederhorig kroost, altijd bij u zou wonen, uw naam tot eer, tot zaligheid van onze ziel en tot nut voor de naaste. Dit bidden we alles van u, Heere, niet omdat we het verdiend hebben, want dan kan het nooit, maar wilt u ons horen en verhoren om die middelaar, om Jezus wil, uit enkel genade. Amen. De volgende meditatie die wordt gelezen op DV dinsdag 19 mei. Ik wens u van harte allemaal de zegen van de Heere toe. Vandaag op Hemelvaartsdag. Maar ook al de dagen van uw leven. Hij leren ons te bidden. Bij alles in ons leven, geef ons heden ons dagelijks brood. In vreugde en verdriet.